Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk. Vandaag, beste luisteraars van Radio Maria, beëindigen wij de catechese-reeks over de mysteries van het licht. We staan nog een laatste keer stil, samen met pater Jan Meus, die ons in die meditaties begeleidt, bij het vijfde mysterie van het licht, de instelling van de heilige Eucharistie.
Broeders en zusters, de instelling van de Eucharistie. Jezus zit met zijn leerlingen aan tafel. En er was al iets gebeurd. Het avondmaal was al genuttigd, zoals dat gebruikelijk was en door God ook bedoeld en door Mozes uitgelegd aan het volk bij de vlucht uit Egypte. Ze moesten een lam nemen van het mannelijk geslacht en dat slachten, dat voorbereiden en ongedezen brood bakken, wijn, bepaalde kruiden enzovoort. En elk jaar moest dat opnieuw terugkomen en de jongste van de kinderen, de jongeren, moest dan vragen: papa, waarom eten we nu dit brood en eten we dit en dat en is dat anders dan anders? En dan werd er verteld hoe dat God het volk bevrijd had uit Egypte en dat ze bij die gelegenheid, omdat ze de tijd niet hadden om brood te laten gisten, ongedezen brood hebben gegeten en zoals zij die avond dan ook weer doen, het Joodse paasmaal, om in herinnering te houden hoe God hun bevrijd had. En dat is ook gebeurd bij Jezus, het laatste avondmaal. We lezen uitdrukkelijk in het evangelie dat Jezus twee van zijn apostelen stuurt naar een bepaald adres, om daar te zeggen, de Heer wil hier graag zijn avondmaal vieren. En zij maken alles gereed wat voor dat paasmaal nodig is. En Jezus begint dus, zoals alle Joden dat deden, heel het volk van Israël, met dat Joodse paasmaal. En onder die maaltijd staat er, nam hij het brood. Ze hebben dan al van alles genuttigd, er is al van alles gezongen en gedaan. En we weten dan door het Johannes-evangelie, daarvoor heeft Jezus zelfs de leerlingen de voeten gewassen, maar hij neemt dan dat ongedezen brood, zegent het, breekt het en zegt: dit is mijn lichaam, dat voor u wordt overgeleverd. Ze hebben juist het lam gegeten, het paaslam. En nu geeft Jezus hun zijn vlees te eten, want hij is het nieuwe paaslam. Herinner u wat Johannes zei als hij Jezus zag komen: zie het lam Gods. En ook in het Oude Testament, als een lam wordt die ter slachtbank geleid. En ze hebben het paaslam gegeten, volgens het ritueel dat Mozes had geleerd aan het volk van Israël. Er komt er iets nieuws. Er komt weer een lam, maar dan het lam Gods, dat ze nuttigen. Zijn vlees en bloed. En 24 uur later wordt hij geslacht in de geeseling en de kruisiging. En zijn bloed stroomt uit zijn wonden tot de laatste druppel. Hij vergiet zijn bloed voor u en voor mij. Maar het wonderlijke is dat de apostelen, de leerlingen, bij het laatste avondmaal eigenlijk twee keer een lam nuttigen. De eerste keer het lam van de oude rites, stammend van de vlucht uit Egypte, dat ze met Mozes wegtrekken en bevrijd worden uit de slavernij. En dat lam wordt elk jaar geslacht, een mannelijk lam zonder gebrek en alles gereed gemaakt voor het Joodse paasmaal. En ze hebben allemaal van dat vlees gegeten, van dat paaslam. En dan komt Jezus, die het nieuwe lam is, en geeft zichzelf als lam, als vlees en bloed. En hij verandert brood en wijn in zijn lichaam en bloed, zodat ze dit kunnen nuttigen, die goddelijke gave. Jezus die dat de dag erna ten aanschouwen van iedereen die het wil en kan zien, ook laat zien op het kruis. Hij wordt aan het kruis geslagen en hij is van tevoren al door duizenden geestelslagen getroffen. Hij is geslacht. Op de Goede Vrijdag teksten lees je zelfs, hij heeft niets menselijks meer. Zijn menselijke gedaante is zo beschadigd door die geeseling en kruisiging dat je hem nauwelijks nog kunt herkennen. Maar waar het vooral om gaat, dat is bij het laatste avondmaal, heb je het paaslam van het oude verbond dat je eten, waar Jezus bij is, en dan schenkt hij hun het paaslam van het nieuwe verbond dat hij zelf is, en neemt hij brood dat hij verandert in zijn lichaam en wijn die hij verandert in zijn bloed, zodat ze zoals van het oude lam ook van het nieuwe lam het vlees en bloed kunnen eten. Dit is zo mooi, de band tussen beiden. En het is goed dat we dat beseffen en dat we dat dan ook beleven in de Eucharistie. En natuurlijk heel bijzonder op Witte Donderdag, de dag voor Goede Vrijdag, wat dan zo dicht aanleunt bij het laatste avondmaal zelf, omdat het dan ook een avond is. Maar in elke Eucharistieviering komt dat eigenlijk terug. En dit mysterie in de rozenkrans kan ons steeds dieper hiervan mee bezielen. Het is Jezus, het nieuwe lam dat geslacht wordt. En hoe ontvangen wij hem? Want de wijze waarop je je voorbereidt en hem ontvangt bepaalt ook wat gaan de gevolgen zijn van deze heilige communie. Hoe gaat deze ontmoeting met Jezus verder invloed hebben op mijn leven? En er zijn mensen bij wie het slechte gevolgen heeft omdat ze zomaar een keer gaan om mee te doen met de anderen bij een huwelijk of een begrafenis. En er zijn mensen die erdoor geheiligd worden. En mensen bij wie het veel te weinig doet, omdat ze niet de ontvankelijkheid hebben en de zuiverheid van een kind. Zusters en broeders, het is het kostbaarste geschenk wat we krijgen op aarde. Het is het sacrament dat een mens het diepste kan heiligen en zegenen en kan zorgen dat die grote omvorming die tijdens het aardse leven moet gebeuren ook inderdaad plaatsvindt en steeds verder gaat, onze heiliging. Wat staat er in de Heilige Schrift? Wij worden niet alleen kinderen van God genoemd, maar we zijn het ook. En dat is de vrucht van de Eucharistie, van een diep doorleefde heilige communie. En daarom zegt de heilige Montfort ook, als je te communie gegaan bent, nodig Maria uit. En hij gebruikt een heel eenvoudig beeld, dat je als het ware in het huis van jezelf een wenteltrapje afgaat naar beneden, naar het kapelletje van je hart, waar Jezus is binnengekomen om hem daar met zijn moeder te aanbidden. En ik voor mij vind het altijd bijzonder ook om, als er gezongen moet worden, dan ook de lofzang van Maria te zingen. Want het is, grote dingen heeft hij aan mij gedaan, zingt Maria. Maar dat mogen we na de communie ook zeggen. Want er is niets groters, en dat vind je geen enkele godsdienst. Alleen bij de onze. Dat God zich aan u en mij persoonlijk durft toe te vertrouwen. Terwijl je op voorhand weet, wat krijgt hij ervoor terug? We schieten tekort. We zijn nog niet volmaakt. Hij krijgt niet alle warmte en eerbied en liefde die hij verdient in mijn hart. En daarom is het zo belangrijk dat ik het samen doe met mijn engelbewaarder en met Maria en met heel de kerk. En er zijn bepaalde gebeden die de priester vroeger altijd bad na de mis, die in sommige kerkboeken ook staan, en die kunnen inspireren om echt op dreef te geraken in een lofgebed, in een taal, in een manier waarop je uitdrukt tegenover Jezus, die hij ook verdient. We hoeven niet allemaal uit onze duim te zuigen. En we moeten niet van alles en nog wat vragen, dat mag wel, maar dat kunnen we op andere momenten ook doen. Maar dan is er aanbidding nodig, het allerheiligste. Door de communie ben ik als Maria, in dezelfde situatie als zij Jezus verwacht. Ik zeg wel eens, haar eerste communie duurde 9 maanden. Is het dan geen tijd, wordt het dan geen tijd dat we daarbij stilstaan? De heilige communie, Jezus in u, Gods Zoon in mij, met al zijn mogelijkheden, in zijn heerlijkheid, in zijn goddelijkheid, hij die mijn leven en verrijzenis is. En daarom is het zo belangrijk dat ik de Eucharistie van harte beleef, want wat voor de communie komt in de liturgie van de Heilige Mis, bereidt ons eigenlijk voor op die communie. In het Onze Vader bidden we tot die Vader, geef ons heden ons dagelijks brood. En het belangrijkste brood is het brood uit de hemel, is Jezus. En helaas zijn er velen onder ons die niet meer elke dag dit hemelsbrood kunnen ontvangen. Dit brood der engelen, zoals het gezongen wordt in het Panis Angelicus, wat velen van u wel kennen en waar we dadelijk even naar zullen luisteren. Het brood der engelen. Verbonden met degene die Jezus wel de liefde en de aanbidding kunnen schenken, waartoe wij nog maar een klein beetje in staat zijn, kunnen we hem dan toch de hulde geven die hij verdient als we hem in ons hart hebben opgenomen. Jezus, de heiligste van allen. Zusters en broeders, het is ontzettend belangrijk dat de eerste communie goed wordt voorbereid. Ook wanneer het om volwassenen gaat, dan zeker ook. Dat een kind, een jongere, een volwassene beseft dat het om iets uitmuntends gaat. En dan is het ook belangrijk dat niet alleen uitgelegd wordt, maar dat men ook leert bidden. Dat men ook bidt om de Heilige Geest. Dat men ook vraagt om Maria's liefde voor Jezus. Dat de mens eigenlijk voorzien is van alles wat hij innerlijk nodig heeft om op een vreugdevolle en eerbiedige wijze de communie kunnen te gaan. Het protocol te kunnen volgen om dat woord nog eens te gebruiken. Jezus verdient, hij is Gods Zoon, aanbidding en lofprijzing. En veel mensen vergeten dat zij hebben alleen een soort visie op Jezus, hoe hij was als mens, maar ze vergeten dat hij Gods Zoon is. En dat hij ooit als rechter zal oordelen over levenden en doden, zoals we in het credo zeggen. Hij is alle lof waardig. En ooit zullen we voor hem staan en hem zien zoals die is, wanneer ons aardse leven eindigt en hij ons komt halen. En het is belangrijk dat we dus ook duidelijk Jezus laten zien dat we hem beminnen, dat we dankbaar zijn dat hij komt, dat hij ons kiest, dat hij bij ons durft te zijn, terwijl we voortdurend tekortschieten in onze antwoorden, in onze liefde, onze aandacht, ons bezig zijn met hem, of hem bezig te laten zijn met ons. Zusters en broeders, het is ook belangrijk, en dat wil ik toch ook benadrukken, dat we respect hebben voor de priesters. Het is niet omdat 0,03% zich misdaan heeft tegen de zuiverheid en kinderen misbruikt heeft, of ik weet niet wat, dat men de anderen niet moet hoogachten. Vergeet niet dat Jezus zelf onder zijn 12 apostelen een Satan had vanaf het begin. En heeft hij gekozen nadat hij een nacht gebeden had. Hij wil waarschuwen, pas op, er zit een 1 op de 12 kan een Satan zijn. Maar daarom zijn die andere 11 niet minder heilig, niet minder goed. En heel wat media hebben geprobeerd, door de rel die ontstaan is, als dingen aan het licht kwamen van bepaalde priesters of wie dan ook, om de kerk te bekladden en te vernederen en kapot te maken. Maar als dit zou gebeuren met iedere mens, als die een fout zou maken, zou er geen mens meer leven. Heb respect voor uw priesters. U krijgt de priester die je verdient. En als je niet voor uw priesters bidt, dan krijg je ook geen heilige priesters. Ik herinner mijn eigen vader die elke dag de litanie bad uit het katholiek gebedenboek voor heilige priesters. En ik bad dat met mijn moeder. Hij kende dat helemaal van buiten. Bid er in godsnaam voor. Hoe durft je te klagen dat er geen priesters of te weinig priesters zijn als je niet bidt om heilige arbeiders in de oogst? De heilige Montfort heeft een heel werk besteed, de zogenaamde brandende beden, waar hij vurig bidt om vurige priesters. Een kleine groep die echt vol vuur zijn, die Jezus bij de mensen brengen, in wie Jezus herkenbaar is, waardoor de mensen makkelijker en dieper tot geloof kunnen komen. We hebben er allemaal nood aan, u en ik. Bid voor heilige priesters, want als er geen priesters meer zijn, is er geen eucharistie meer. Jezus heeft alles voorzien, maar mensen kunnen de hele boel verknoeien. Er zijn plaatsen in de wereld waar ooit een bloeiende kerk was, en nu nog alleen een bloedende kerk, een stervende kerk. Bepaalde plekken in het lichaam van Christus, de kerk waarvan Jezus het hoofd is, lijkt het wel of er kanker is, waar de een de ander kapot maakt. Zoals Judas dat ook heeft gedaan, maar niet die andere Judas Maccabeus die als een heilige gestorven is, als een martelaar. Bid, smeek om arbeiders in de oogst, zegt Jezus, om heilige priesters. Priesters waardoor je Jezus makkelijk herkent. Priesters in wie je Jezus hoort en ziet door wat ze doen, doordat ze openstaan voor die genade die de Heilige Geest hen geeft. Priesters die omgevormd zijn door de Heilige Geest en door hun liefde tot Maria en nog meer door Maria's liefde voor hen, want Maria heeft hen lief zoals zijn eigen zoon. En bij de consecratie staat Maria naast de priester. En als bepaalde dingen van priesters u pijn doen of in de war brengen, bid in godsnaam voor hen in plaats van het overal rond te vertellen. Geen eucharistie zonder priesters. En het is het hoogtepunt. Vlak voor Jezus' leven eindigt, stelt hij het priesterschap in en zegt, blijf dit doen om mij te gedenken. En op Pasen blaast hij over de apostelen. Hè, en de adem en heilige geest is het woordje ruach in die taal. Hij zegt, ontvang de heilige geest, wie er zonde gij vergeeft, hun zijn ze gegeven. Dit is een voorrecht en een volmacht, waardoor gij geschapen wordt. Jezus wil dat dat ononderbroken doorgaat, dat het mensen daarin herboren kunnen worden, en in het sacrament van verzoening, dat ze zijn zoen ervaren, die alles wegzoent wat slecht is, maar ook zijn kus ervaren, als hij binnenkomt in hun hart. Een hart dat bedoeld is om liefde te ontvangen en te geven. En de grootste liefde komt van Jezus. Maar alleen als we te communie gaan met het kind, als een kind met een zuiver hart en een nederig hart.
Nee.
Zo konden we gedurende enkele afleveringen blijven stilstaan bij de mysteries van het licht die we overwegen wanneer we de Rozenkrans bidden. We werden daarin begeleid door Pater Jan Meus en zijn nu ook aan het einde gekomen van deze catechese-reeks. Een volgende keer zullen wij stilstaan bij de droevige mysteries en zo vervolgen we chronologisch de weg in het leven van onze Heer Jezus Christus. We hopen dan ook dat u voor de volgende catecheses opnieuw afstemt op Radio Maria. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.